Nog even wachten op de PowerPoint. Zo, goedemorgen allemaal. Ik wil eigenlijk beginnen met een stelsituatie. Ja? Dus beeld u het volgende in. Het is een fictieve situatie die zich zou kunnen voordoen. Hoewel ik het betwijfel, want het gaat. Je moet je inbeelden dat je in een spelprogramma zit op tv. En nu, ik denk het is een spelprogramma waar je wellicht nooit zou aan meedoen. Het heet Golden Balls, het was een bekend programma in Engeland, waarbij een jackpot van geld werd verdeeld over kandidaten. En je bent in de finale geraakt. En jij zit daar, aan de overkant van de tafel zit een andere persoon die je niet kent, en in het midden tussen jullie twee staat een jackpot van 66.000 euro. Ja. Je hebt twee gouden eieren gekregen. In één goud ei, dankjewel, zit het woordje split, en in het andere gouden ei zit het woordje steal. Ja. En je mag 1 minuut met die persoon aan de overkant van de tafel spreken, om dan te kiezen welk ei je gaat opsteken. Als jij kiest voor split, en de ander kiest ook voor split, dan krijg je elk 33.000 euro. Dan ga je elk met de helft naar huis. Ja? Kies jij steal, en de ander kiest split, dan gaat de ander met al het geld lopen. Kies jij, wacht, moet ik zien dat ik het juist zeg. Als jij steelt en de ander split, dan ga jij met al het geld lopen. Kies de ander steel en jij kiest split, dan gaat de ander met al het geld lopen. Kies je allebei steel, dan gaat niemand met het geld lopen. Dan is het mislukt, ja. Wat zou je doen? Wat zou je doen? Je zit daar, je hebt 1 minuut om de ander te overtuigen, om samen wellicht te splitten. Maar goed, wat moet je doen? Nu, ik wil een kort fragmentje tonen en je mag het korte filmpje starten. Twee mensen die in die situatie zitten in Groot-Brittannië, ze krijgen 1 minuut om met elkaar te praten en dan gebeurt het volgende. Voilà.
I'm gonna ask you now,
je moet denk ik het nog pakken en in het ding slepen.
Sure,
ja.
In
het scherm. Ja, is niet erg.
I'm going to ask you now to check the two golden balls to make sure which is the split ball and which is the steel ball. Tony, Lucy, check your balls to see which is split and which is steel. Before I ask you to choose, I'm going to give you a little bit of time to talk to each other about what's happened today and how you feel.
Go for it.
It's £33,000 each. That's amazing. That would change my life. We have to split.
I thought the £65,000 through all the way, and we've managed to keep it on there and share it between us. We've done well. There's a huge amount each to share and go away with.
Yeah,
it's a dream amount. I'll definitely be splitting this with you.
Me too.
Both confident you know what you're
going to
do?
Absolutely.
Yep. You sure? Lucy, Tony, choose the split or steel ball now. You ready? Split or steel? £66,885. What have you done? You've got through this far and you're going home with nothing. That is unbelievable. I have to say, on behalf...
Oké, tot daar. Je ziet de frustratie. Ja. Nu, de vraag is, hoe kan je dit oplossen? Hè? Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je, stel nu dat je in zo'n situatie zit, dat je met 33.000 euro naar huis zou gaan? Nu, het is eigenlijk heel eenvoudig. Je zou moeten weten dat je de ander kan vertrouwen. Daar komt het op neer. Als jij zeker bent dat je de ander kan vertrouwen, en de ander weet zeker dat hij jou kan vertrouwen, dan ga je samen als winnaar naar huis, en dan is er eigenlijk, denk ik, zelfs zo'n tv-programma niet meer nodig. Want dan is dat niet meer spannend, ja? Dit is het filmpje dat we gezien hebben, is eigenlijk een variatie op het Prisoner's Dilemma. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, zit ook zo in de leerboeken, in het middelbaar. Waarbij ze ook tonen van, kijk, als je elkaar kan vertrouwen, dan boek je samen winst. Maar ik denk dat ik meteen ook het probleem heb genoemd. Als je elkaar kan vertrouwen. Beeld u eens in hoe de wereld er zou uitzien als we 100% wisten dat we elkaar mochten vertrouwen. Voor de mensen, bijvoorbeeld voor de examenstudenten onder ons, zou je bijvoorbeeld minder rap aan spieken denken. Als je weet dat al uw leerkrachten, al uw proffen, als die u advies hebben gegeven, dat goed gefundeerd was. En als je ook wist dat niemand anders spiekte, zou u dat dan helpen om ook niet te spieken? Voor de mensen met verbouwingen, zou je minder rap misschien in het zwart iets doen als je weet dat niemand dat deed? En als je ook wist dat als je dan belasting betaalde, dat de fiscus daar op een goede manier mee omging, met dat geld dat jij aan de fiscus betaalde. Voor de verliefde zou je bijvoorbeeld makkelijker vrijheid aan je partner geven als je wist dat je partner omging met verleidingen zoals Jozef met de vrouw van Potifar omging. Dus je zou weten van, ja, maar mijn ventje of mijn vrouwke, dat is een sterke, ik mag die vertrouwen. Zou dat nog meer groei in de relatie geven? Voor de tieners, ze zijn wel weg. Zouden ze makkelijker sancties aanvaarden van de ouders als ze wisten van, ja, maar mijn ouders, die hebben het goed voor met mij. Alles wat die doen, dat is voor mijn eigen leerdoel, zoiets. En voor de ouders zou het misschien makkelijker zijn om je tieners meer vrij te geven als je wist, ja, maar die zonde van die jeugd, het is hun bedoeling om dat zo rap mogelijk los te laten. Ze willen groeien. Als je elkaar zo kon vertrouwen. Of voor iedereen zou het makkelijker zijn om onze tiende te geven, of zelfs meer dan onze tiende, gewoon een pak meer, als we nu zeker wisten dat elke euro die we gaven aan de derde wereld, dat die daar ook toe kwam en dat die daar goed werd benut. Dus een beeld win, wat een impact vertrouwen zou kunnen hebben op de wereld. Stel dat dat kon. Nu, ik zit daar meteen met het probleem. Hè. We zitten met stel dat dat kon. Je voelt het denk ik al een beetje, maar het lijkt soms wel in deze wereld dat zelfzucht sneller iets oplevert dan samenwerking. Dat eerlijk het langst duurt om rijk te worden. Dat egoïsme soms beter wordt beloond dan kwetsbaarheid. En dan is het wel moeilijk om te blijven vertrouwen. En dan als je vertrouwen wordt gekwetst, ja, waarom zou je nog vertrouwen? Nu, ik wil met jullie vandaag naar Bijbels naar kijken. En ik wil met jullie één held uit de Bijbel nemen, één figuur, wiens leven enorm verandert op het moment dat hij leert vertrouwen. Dus er is een moment in zijn leven dat hij ja zegt tegen God en dat hij zegt, ik ga God vertrouwen. En dat heeft zo'n impact op die persoon dat eigenlijk de geschiedenis van het Nieuwe Testament daar een heel stuk door gevormd wordt. En dan heb ik het over Paulus. Beeld u in dat Paulus niet tot geloof was gekomen, dan zouden van onze 21 brieven in de Bijbel, dan zouden we er plots 14 minder hebben. Of dan zou 2/3 van Handelingen, het boek Handelingen, zou er helemaal anders uitzien. Om het nu oneerbiedig te zeggen, als in die eerste 100 jaar van de kerkgeschiedenis tijdens het leven van Paulus in die periode, als God zeg maar de coach was van het christelijke team, dan was Paulus zeg maar de kapitein op het veld. In bepaalde fases was hij degene die vertrouwen had en dingen uitvoerde. Nu, die Paulus die heeft enorm veel impact gehad op de kerkgeschiedenis en dat komt omdat hij God vertrouwde. Dus ik wil met jullie kijken van, ja, van waar haalde hij de mosterd? Wat kunnen we van hem leren? Nu, de brief aan de Korinthe, de tweede brief aan de Korintiërs, en je mag de volgende slide tonen, daar, of je mag het er ook bij nemen als je je Bijbel mee hebt. In 2 Korintiërs hoofdstuk 5 beschrijft hij aan de Korintiërs een beetje de bron van zijn vertrouwen. En ik wil 2 Korinthe 5 hoofdstuk 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 1 tot 7. Met jullie voorlezen, ik heb het ook geprojecteerd. En terwijl ik het voorlees, ga ik u een opdracht geven. Je moet, terwijl je luistert of meeleest, voor jezelf mentaal woorden highlighten waar vertrouwen uitspreekt. Dus woorden die, als je dat woord zegt, waar je direct vertrouwen aan koppelt. Ik zal 1 voorbeeld geven. Bijvoorbeeld in de 2e regel zegt hij daar het woordje God. Ja, ik denk dat God, dat is niet bewijsbaar, maar we weten wel dat hij er is, dus dat is een stuk vertrouwen. Zo, zijn er zo nog woorden waar je vertrouwen aan koppelt? Oké, ik lees het voor en ik zou zeggen, maak een paar mentale highlights in de tekst. Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen worden bevonden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest heeft gegeven. We hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Oké, vraag. Bij welke woorden hoort vertrouwen? Je mag het gewoon roepen, het is een beetje klassikaal, maar goed. Bij welke termen zeg je van dat spreekt, daar hoort vertrouwen bij? Wandelen door geloof, zeker, inderdaad. Zoek zo wat de conclusie. Ja, heel sterk.
Weten.
Weten, ja, weten. Heel mooi. Weten, eerste woord of tweede woord. Sorry, wie nog? Toegerust, inderdaad. Toegerust met de geest, denk ik dat het was. Dat was in een zinnetje, vers 5, inderdaad. Toegerust en dan een beetje later onderpand van de geest. Ja, nog? Sorry?
Eeuwig,
inderdaad. En eeuwig, dat wordt gekoppeld aan hemelen. Tweede regel. Zijn er nog?
Ja. Wij een gebouw van God
hebben.
Zullen hebben.
Nee.
Zullen hebben,
ja, ja. Hij gaat daar nu al van uit. Ja. Zo, ja, inderdaad. Heel mooi. Ik heb het zelf ook gedaan. Je mag de volgende dia doen. Ik heb er ook een paar uitgehaald. Maar wat jullie zeiden, komt daar heel sterk mee overeen. Misschien nog een aantal andere. Nu, in ieder geval, als je ernaar kijkt, ik denk dat je de woorden waar vertrouwen uitspreekt, dat je die in 3 groepjes kan indelen. En wat ik vandaag met jullie wil doen, is kijken naar 3 bronnen van vertrouwen van Paulus. Een eerste groep woorden, en je mag de volgende dia doen. De eerste groep woorden, die zeggen iets over Paulus, zijn vertrouwen. En dat zegt iets over de kant van Paulus zelf. In eerste instantie is de reden waarom Paulus vertrouwt, is dat eigenlijk zijn keuze. Hij kiest om te vertrouwen. En je ziet dat bijvoorbeeld in werkwoorden als wij verlangen er vurig naar, of wij willen niet worden ontkleed, of wij wandelen door geloof. Paulus zijn vertrouwen op God is misschien niet gebaseerd op iets wat door onderzoek bewezen is. Is misschien niet gebaseerd op iets wat empirisch, wetenschappelijk, reeds als waterdicht is aangetoond. Nee, hij heeft gekozen om God te vertrouwen. Stel dat zijn geloof was gebaseerd op een onderzoek, dan zou de waarheid van zijn geloof blijven bestaan totdat er een nieuw onderzoek kwam en het tegendeel bewees. En dan zou het allemaal als een kaartenhuis in elkaar vallen. Maar dat is bij Paulus niet zo. Paulus die heeft gekozen om God te geloven. Die heeft daarvoor gekozen. Die heeft gekozen om ja te zeggen tegen wie God is en tegen de weg die hij met God kan gaan. En ik denk dat in die laatste, in vers 7, dat heel sterk wordt verwoord. Want wij wandelen door geloof. En hij zegt het zelfs niet door aanschouwing. Nee, we geloven. We kiezen om God te vertrouwen. Nu, die voor veel mensen is kiezen net een teken van zwakte. Je hebt het toch liever eerst bewezen. Je wil het toch eerst zeker weten voordat je kiest. Zo, if it's too good to be true, it probably is. Je wil het toch eerst zeker weten. Nu,
Voor Paulus is die zwakte net zijn kracht. Zijn keuze is sterk. En zelfs gaan we kijken waarop dat gebaseerd is. Maar in Hebreeën bijvoorbeeld, in Hebreeën 11, dat is zo het hoofdstuk in Hebreeën waar het gaat over het geloof, daar staat ook een definitie van geloof. In Hebreeën 11, vers 1 staat bijvoorbeeld het volgende. Geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en de overtuiging van de dingen die men niet ziet. Dus geloof is de zekerheid. In onze wereld is dat, ja, geloven en zekerheid, dat gaat niet samen. Voor Paulus gaat dat wel samen. Als je gelooft, dan is dat uw zekerheid. Dat is zijn keuze. Hij gaat ervoor, hij gaat er ook naar leven, naar wandelen, en dat zal werken. Sterker nog, om het, zoals jij het er net zei, het werkt. Nu, je kan u meteen vragen, ja, maar wacht eens. Wil dat dan zeggen dat, eigenlijk pleit hier nu voor ignorance is bliss. Hè? Hoe naïver, hoe liever. Dat klopt toch niet? Als je kijkt naar Paulus, zijn geloof is toch gebaseerd op iets? Hij heeft toch ook reden om te kiezen voor God? Nu, een tweede groep woorden, die wijzen iets anders aan. Een tweede zaak, hij heeft zijn geloof wel gebaseerd op iets. Als we nu woorden zouden aanduiden waarin niet Paulus aan zet is, maar waarin God aan zet is, dan zie je dat vooral vers 5 iets zegt over God. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God. Die ons ook het onderpand van de geest heeft gegeven. Dus Paulus heeft ja gezegd tegen God. Hij heeft gekozen om met God te wandelen. En hij heeft meteen ook gemerkt dat hij iets begon terug te krijgen. Hij heeft meteen ook gemerkt dat het ook echt waar was. Dat het tot leven kwam, dat geloof. En ik denk dat dat een tweede punt is van vertrouwen. Vertrouwen is relationeel. Toen ik met Angela ging trouwen, toen dan kwam die tijd eraan dat je vooraan in de kerk moet zo die formulering zeggen dat je van elkaar gaat houden in goede en in kwade dagen. En ik weet dat ik het er best wel moeilijk mee had, want ik had zo van, ja, kwade dagen, ik weet toch niet welke kwade dagen er gaan komen als ik met Angela getrouwd ben. Kan ik nu al zien wat er over 10, 20, 30 jaar gebeurt? En ik ga hier nu beloven dat ik voor altijd bij haar ga blijven. Ik had er best wel moeilijk mee. Dus ik vroeg, ik wou daar eens over praten met een predikant, met Wout van Wijngaard. Ik weet niet of je hem kent, die woonde toen in Leuven. En ik vroeg aan hem van, ja, hoe kan je nu zeker zijn dat je altijd voor elkaar gaat blijven kiezen, dat gaat werken? Dat je elkaar altijd de leukste, de knapste, de ware gaat vinden. Hoe gaat dat? Nu, hij zei, toen hij trouwde met Teuny, dan waren ze heel verliefd en was er tegelijkertijd ook heel veel onzekerheid. Nu, met de jaren maakten ze keuzes in hun leven waar ze gingen wonen, of er wel of geen kinderen kwamen, hoe ze die kinderen moesten opvoeden. En er waren leuke momenten die ze samen deelden en er waren moeilijke momenten die ze samen deelden. Nu, hoe verder ze kwamen, hoe groter die basis waarop ze konden terugkijken. En hoe meer ze al hadden om samen naar terug te kijken en te zien van, weet je nog, toen hadden we het moeilijk en we zijn er samen uitgekomen. En toen, dat was supercool. En dat hebben we ook samen gedeeld. Dus dat samen, dat is steeds meer gegroeid. En dat vertrouwen in elkaar, dat is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Omdat die relatie steeds verder is ontwikkeld. Nu, ik denk dat voor Paulus ook het geval is. Als Paulus aan de Korintiërs schrijft dat God hem heeft toegerust, of ons, dat hij ons allemaal heeft toegerust, en dat we het onderpand van de geest hebben gekregen, dan weet hij waar het over gaat. Toen Paulus tot geloof kwam, viel hij, mogelijk van zijn paard, en hij kwam tot geloof, hij werd verblind door een licht, en hij besloot om met God in zee te gaan, om Jezus te gaan volgen. 3 dagen later komt daar een zekere Ananias. Hij kan terugzien en die neemt hem op sleeptouw. Nu, dan moet hij al meteen voor de dood vluchten uit Damascus. Maar God zorgt dat hij via een mand over de muur kan worden getild. Brengt ook Barnabas op zijn pad. En die Barnabas die neemt hem op sleeptouw. Dan komt hij in Antiochië. En daar, gedurende een jaar, begint hij een kerk mee te bouwen. En hij ziet hoe die kerk mensen verandert. Maar dan gebeurt het. komt er een, moet ik het even zien, Acteriasis, ja, komt de geest en die vertelt hem dat hij naar Cyprus moet gaan. Vervolgens in een visioen weet hij dat hij naar Macedonië moet gaan. En overal waar hij komt, ziet hij dat hij kerken kan stichten, dat mensen tot geloof komen. En tegelijk ziet hij ook dat God hem eigenlijk op sleeptouw neemt. De geest stuurt hem, een visioen stuurt hem. Wanneer hij dan in Korinthe is, dan komt hij in een droom te weten dat hij daar zeker een tijdje moet blijven en het woord mag verkondigen. Dus Paulus heeft in zijn leven gezien dat als hij voor God kiest, als hij God vertrouwt, dat er ook iets terugkomt. Dat God ook echt met hem gaat wandelen. En dat God hem het onderpand van de geest heeft gegeven. Dat God hem heeft toegerust. En dat geldt voor ons vandaag ook. Nu, als ik het zo verwoord, dan lijkt het misschien een feel-good verhaal, zo'n popcorn verhaal. Als je kiest voor Jezus, dan komt alles goed. En dan, ja, je weet toch, in de werkelijkheid is dat toch niet altijd. Dus daarom denk ik dat we nog een derde keer naar de tekst moeten kijken. En er zijn ook woorden die misschien wel pijn doen. Bijvoorbeeld, hij zegt ook, ons aardse huis is de tent afgebroken wordt. Of in deze tent zuchten wij. Of als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Dat is dan hemelsnaakt. Dus hij wil zich met het juiste bekleden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke, dus zo negatief, door het leven wordt verslonden. En ik denk dat dat een derde punt is. Vertrouwen op God is geen feel-good verhaal. Het is geen popcorn movie, dat is het niet. Het is wel een succesverhaal, maar succes is vaak pas op het einde. En zo termen als afgebroken, zuchten, zwaar te verduren, tonen dat Paulus best wel een zwaar leven heeft gehad. Bijvoorbeeld, hij heeft na zijn bekering, denk ik, nergens nog langer dan 2 jaar kunnen blijven. Overal waar hij een kerk stichtte, begon die kerk te groeien en moest hij binnen de kortste keren weer vluchten naar een volgende periode of naar een volgende plaats. Hij was eigenlijk permanent opgejaagd wild. Nu, als je kijkt naar de groei van de kerk in de laatste 2000 jaar, dan zie je dat de kerk vaak vooral groeit als er druk op staat. Dus het lijkt wel dat de kwetsbare kerk vaak ook de groeiende kerk is. Het zou kunnen dat die twee bij elkaar horen. Nu, denk ik dat er heel wat redenen zijn om God niet te vertrouwen. En ik denk dat de belangrijkste reden wel die kwetsbaarheid is. Ik mag even de volgende slide tonen. Ik heb er nu 3 gezegd. Het is een keuze, het is relationeel en het is ook kwetsbaarheid. Waarom zou je niet vertrouwen? Mag je 3 keer duwen? Ja, ik denk, je kan kiezen om niet te geloven. Je kan zeggen, weet je, ik kies er niet voor. Maar ik denk dat de belangrijkste reden is dat die kwetsbaarheid. Mensen hebben het vaak moeilijk. We willen wel vertrouwen, maar we willen niet dat het pijn doet. We willen niet dat we gekwetst worden. En gekwetst zijn of kwetsbaarheid wordt denk ik in onze maatschappij vaak als zwakte gezien. Iemand die kwetsbaar is, dat is vaak een watje. Dat is iemand die zwak is. Kun je afvragen, hoe komt dat? Van waar komt dat? Nu, ik denk dat iedere mens, toen hij geboren werd, met een soort basisvertrouwen in deze wereld is gekomen. Als een babytje geboren wordt, die stelt zich niet de vraag, wil ik eigenlijk op deze wereld zijn? Nee, die wordt geboren en die wordt geboren met een soort geloof dat het een goede wereld gaat zijn. Dat de wereld hem of haar verwelkomt. En die krijgt moedermelk en die gaat ervan uit dat dat goede melk is. Die drinkt dat gewoon op, zonder daarbij na te denken. Maar beetje bij beetje, al langer hoe ouder je wordt, misschien heb je goede ouders gehad, maar toch, zelfs dan, langzaamaan halen dromen u in. Kwetsen uw ouders of uw andere geliefden nu wel eens een keer. Misschien stel je jezelf ook wel af en toe teleur. En langzaamaan, in deze wereld, leren we allemaal dat we ook moeten omgaan met lijden. Nu, op zich is leren omgaan met lijden niet slecht. Want als je terugkijkt naar je verleden en van waar je gekomen bent, dan zal je wellicht zien dat je heel veel hebt bijgeleerd door moeilijke momenten. Dat het lijden, de tegenslagen er misschien zelfs voor hebben gezorgd dat je sterker bent geworden. Dat je wijzer bent geworden. Dat je misschien een veel diepzinniger persoon bent geworden. En dat is positief. Maar het kan ook zijn dat door het lijden je hebt geleerd om dat lijden te ontlopen. En om onkwetsbaar te willen zijn. En dan word je niet wijzer, dan word je leper. Dan word je niet harder of niet sterker, dan word je harder. Dan krijg je niet meer compassie, nee, dan word je onverschilliger. En dan loopt het fout. Veel mensen zijn hun, als ze naar hun verleden kijken, zijn hun kwetsbaarheid en hun kwetsuren als eigen schuld gaan zien. Als je gekwetst bent, dan was je wellicht te zwak. Dan had je maar harder en sterker en feller moeten zijn. Nu, als je zo naar jezelf kijkt, dan verlies je een stuk dat kindse vertrouwen in de dingen. En dan verlies je die mogelijkheid om je kwetsbaar op te stellen. Vertrouwen past echter niet bij onkwetsbaarheid. Bij vertrouwen hoort een stukje kwetsbaarheid. Bekijk het vanuit God zijn perspectief. God die houdt van ons. Zou God zich ook kwetsbaar opstellen? Ik denk het wel. Bijvoorbeeld in de tuin van Eden. Daar staat een boom van kennis van goed en kwaad. Dus God plaatst Adam en Eva in de tuin van Eden en hij zet daar de boom van kennis van goed en kwaad. Dat zegt twee dingen. Eén, God geeft op dat moment aan Adam en Eva een ongelooflijk groot vertrouwen. Want hij geeft ze de mogelijkheid, het vertrouwen, om daar niet van te eten, van die boom van kennis en van goed en kwaad. Nu, we weten hoe het afloopt, ze eten er wel van en God zijn vertrouwen in de mens wordt eigenlijk al beschaamd op dat moment. Ja? Maar God doet dat. God plaatst die boom daar omdat hij vertrouwen geeft aan Adam en Eva. Dat is één. Twee, waarom geeft hij dat vertrouwen? Waarom die kwetsbaarheid? Ik denk omdat God wil echte liefde. God wil dat de mens, en ook nadien zie je dat, als Jezus komt, je kan ook voor Jezus kiezen. God wil dat de mens de mogelijkheid heeft om voor hem te kiezen. God geeft u vandaag de dag het vertrouwen om hem meer te gaan vertrouwen. Ja, je mag kiezen om hem meer te volgen, om radicaler te zijn, om zijn liefde die hij geeft, om die nog meer te beantwoorden. En als je dat kan kiezen, betekent het ook dat je kan kiezen om dat minder te doen. Wel, God geeft u dat vertrouwen. God stelt zich daarin een stukje kwetsbaar op. Daarvan kunnen wij leren. Misschien kunnen wij dat ook doen. Nu, ik denk als je nadenkt waarom zou je vertrouwen, dan denk je dat er nog drie puntjes zijn, drie zaken die ik daar kort bij wil opnoemen. Eén, als je kiest om God te vertrouwen, dan krijg je, en je mag de volgende slide tonen, dan krijg je hoop. In de jaren 70 was er een onderzoeker, Walter Mitchell, en die deed de marshmallow test. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Maar de marshmallow test is een leuke test voor kindjes. Misschien niet zo leuk voor de kindjes, maar wel leuk voor de onderzoeker. Kindjes werden in een ruimte geplaatst en voor hen werd een bord gezet met een spekje, met een marshmallow. En ze moesten daar 15 minuten afblijven. De onderzoeker ging weg en die zei, als je daar 15 minuten afblijft, dan krijg je, als ik straks terugkom, dan krijg je er twee. Dan krijg je een verdubbeling van je beloning. Nu, wat blijkt? Sommige kinderen blijven daar af en andere kinderen blijven daar niet af. Vervolgonderzoek, 10, 20 jaar later, toonde dat de kindjes die daar afbleven, dat die nadien succesvoller waren in hun leven, uitgebalanceerdere keuzes maakten, een gezin uitbouwden en algemeen zeg maar gelukkiger waren. Ook zichzelf een gelukkigere score gaven. Kinderen die daar moeilijk mee hadden, die waren niet verdoemd of zo, maar die hadden het veel moeilijker. Om nadien zeg maar, tot dat geluk en tot dat succes van die andere groep te komen. Nu, Walter Mitchell wou onderzoeken, hoe komt het? Wat drijft of wat zorgt ervoor dat het ene kind kan wachten en het andere niet? Nu blijkt dat uit onderzoek van die Mitchell dat de rol van de papa heel belangrijk was. Maar, wil ik meteen bij zeggen, bij uitbreiding niet alleen de rol van de papa, maar ook de rol van de ouder in het algemeen. Maar in zijn eerste onderzoek was het vooral de vader, vooral de persoon die zeg maar de autoriteit is in het gezin. Kinderen die een goede band hadden met hun ouders, die hadden geleerd dat als hun ouders iets beloofden, dat dat ook zou uitkomen. Kinderen die ook hadden geleerd dat als hun ouders een sanctie aankondigden, van als je dat doet, dan ga ik je daar op die manier straffen, en dat kwam ook uit, die hadden geleerd om te vertrouwen. Die hadden geleerd dat als hun ouders iets zeiden, dat dat ook waar was. Die hadden geleerd van het gezag, dat mag je vertrouwen. De kinderen die het moeilijk hadden met die marshmallow om te wachten, die hadden dat niet geleerd. Dus die zaten voor dat bordje met die marshmallow en die hadden niet het geloof dat die marshmallow nog zou worden verdubbeld. Dus die waren tevreden met, kom, ik eet de traps op. Dan heb ik tenminste de helft van de beloning gehad. Nu, die kindjes die hebben leren wachten, zijn kindjes die hebben hoop. En dat is wat Paulus ook had. Paulus die heeft de hoop dat wat hij dit leven doet, dat dat niet voor niks is geweest. Dat hem wat hij nu doet, dat dat later zal worden gewaardeerd. Dat het later zin zal krijgen. En dat is een eerste mooie effect. Als je vertrouwen hebt, dan krijg je hoop. Dan is het niet voor niks geweest. Nu, een tweede zaak is dat het vertrouwen geeft ook niet alleen hoop voor de toekomst. Het geeft ook zin nu. En dat is het tweede. Bijvoorbeeld in Psalm 22 staat de volgende tekst, vind ik een hele mooie tekst, en die zat ook in dat liedje verwerkt van I'm no longer a slave of fear. Het begon ook met, eventueel moet je de tekst nog maar eens nakijken, maar het begon met een zinnetje verwijzend naar als een kind geboren wordt, als het uit de baarmoeder komt, dat God daar al is. Wel, in Psalm 22 staat het volgende. U bent het toch, die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen, van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent u mijn God. Dus nog voordat je bij uw mama op schoot lag, gaf God u al vertrouwen. Je kwam uit de baarmoeder en God zag u en die zag het in u. En die wist, jou wil ik vertrouwen geven. He, dat staat hier. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Heel uw leven verandert als je begint te merken, ik ben gewenst. God heeft het bedoeld dat ik er was. Het is niet alleen voor straks dat ik God moet vertrouwen. Nee, ik krijg nu al vertrouwen van God en ik mag dat nu al beantwoorden. Het heeft nu al zin. Het geeft nu al vreugde. En dan is er denk ik nog een derde leuke effect. Als je vertrouwt op God, dan krijg je ook een kader. Dan weet je ook waarom je bepaalde keuzes wel of niet zal maken. Herinner je die vragenlijst aan het begin? Zou je minder spieken? Zou je minder zwart werken? Ik weet niet. Zou je meer tiende geven? Enzovoort. Heel veel van die keuzes die komen voort uit hoe sterk ben je verankerd met je visie op dit leven en hoe sterk is die visie gebaseerd op vertrouwen op God. Hoe meer vertrouwen, hoe meer dat je keuzes ook gaan veranderen. Dus dat kader, dat wordt sterker, hoe meer je God vertrouwt. Oké, tijd om samen te vatten. De laatste slide. Ik heb een aantal dingen gezegd. 1. Voor Paulus is vertrouwen een keuze. Je mag kiezen. Dat is een vrije keuze, je kan dat doen. Maar het geeft wel kwetsbaarheid. Als je meer vertrouwt, kan je worden gekwetst. Want kwetsbaarheid is de mogelijkheid om gekwetst te worden. Maar in de plaats krijg je wel een relatie. Je krijgt een relatie met God, je krijgt hoop, je krijgt zin, je krijgt een kader. En misschien als allerbelangrijkste wil ik nog eens even dit zeggen. God doet het ons voor. God geeft u vertrouwen en wij mogen dat beantwoorden. Voilà. Amen. Nou,